Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Maar goed, die is weg. Zij geeft zich over aan Rodolf. Maar dan wordt ze al gauw echt heel verliefd op hem. Echt crazy. Zij schrijft hele lange brieven. Hij schrijft hele korte brieven. Ja. Het is voor iedereen eigenlijk duidelijk dat hij al lang...
Het was gewoon zo dat zij die brief stuurde dan 2 blauwe vinkjes. Ja. En dan zo 3 dagen niks.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Het is eerste kerstdag, het kerstkind drinkt aan de maagdelijke moederborst en wij drinken literatuur. Als deze aflevering verschijnt is het eerste kerstdag. Jongens, waar zijn jullie dan op dit moment als de luisteraar dit te horen krijgt?
Ik ontwaak in het even prachtige als heidense Twente luisteren naar de midwinterhoorns en de midwintervuren die ter ere van Odin zijn ontstoken.
Ik zit denk ik in de interliner tussen Leeuwarden en Haarlem. Van het ene familiehuis naar het andere familiehuis. Door het Westfriese polder voor me uit te staren of uitkijkend over het IJsselmeer. En niet op mijn telefoon te kijken, geen boek te lezen, want ik ben altijd wagenziek.
Ook in de trein?
Nee, niet in de trein. Maar nou, alleen in de bus.
Ja, de interliner is
een bus.
Oh, sorry. Ja, ja. Ik dacht al...
Je bent zo Drents, Merel.
Nou, ik ga normaal met de Intercity, niet met de interliner.
Ja. Ja.
Nou, waar ben jij op deze
ik ben in Drenthe. En waarschijnlijk, ik kan me zo voorstellen, ik hoop dat het nog echt koud is. Dan lig ik namelijk naast de houtkachel. Waarschijnlijk
als een kat
kerstkrant te lezen als een kat met een kopje koffie of
dat
zo.
De velden lekker wit zijn, rijp.
Het is op een zondag, denk ik, dus geen krant.
De krant van gisteren.
Okay. En waar ben jij, Charlotte?
Ik bij de kerstmis in Haarlem.
Oh,
want, een bevriende dominee is dan aan het woord. Dus ik ga mijn geloof hervinden tussen nu en over 2 weken hopelijk.
Wel een mooie geografische spreiding hebben zo.
Zeker. Zeker, erg exotisch.
En over exotiek gesproken...
Ellen is altijd over de hele wereld. Dus vorige keer was ze niet bij, omdat ze een soort van moeder alle snoepreisjes te pakken had. En mocht even in Indonesië.
Het zijn wel echt zoals van die mannen van vroeger dan eventjes naar de Oost gingen. En dan weet je dat ze alleen maar aan het partyen waren.
Ja.
Op de Soos, ja, het was geweldig daar. Maar ik heb dus helaas geen deel mogen uitmaken van jullie Nan en Tepper podcast. Maar ik wilde nog wel een kleine aanvulling daarop doen. Ik heb hem natuurlijk met veel plezier beluisterd. Wat maken jullie toch een goede podcast?
Ongelooflijk.
Jullie hadden op een gegeven moment over het omslag van de eeuwige jachtvelden, waarop je dus een meisje ziet dat, en ik parafraseer Joost even, daaruit ziet alsof ze haar pony met een kartelschaar en dronken bui heeft bijgeknipt en zo. En één iemand die ik ken, die Nan en Tepper van vroeger kent en ook veel met hem samengewerkt, die zei ik wil even wat historisch besefte aan toevoegen. Zij heeft het origineel van die foto ook op kantoor hangen. Die foto is blijkbaar van Nan en Tepper. Ik weet niet of hij dat meisje kende, maar zij was een muze voor hem. Dus eigenlijk was zij een beetje het grote onbereik. Dus het was een heel persoonlijke reden dat die foto op het omslag...
Dat verklaart ook wel dat hij echt nog steeds erop staat.
Ja. Oh, ja. Ja, dat begreep ik van...
Stokfoto van een verdrietig meisje was.
Nee. Ik weet niet, hij had geen zus geloof ik. Maar het is wel iemand van een vergelijkbare belangrijkheid voor hem. Dus dat hebben we wat geleerd.
Goed om te weten.
Het is kerstmis. Dus we moeten een kerstboek gaan bespreken. Wat gaan we doen, Charlotte?
Nou, we hebben het is ook een cadeautje aan onze luisteraars, inderdaad. Want we hebben gehoor gegeven aan jullie verlangens. En blijkbaar is een van die verlangens om Gustave Flaubert met ons te lezen. En dan hebben we het natuurlijk over zijn debuutroman Madame Bovary. Kunnen jullie geloven dat dit iemands debuutroman is?
Nou, als je die achtergrond van hem weet, eigenlijk... Het is zo'n fantastisch knap boek. Ik bedoel, het leest natuurlijk niet als een debuutroman. Maar Flaubert had hiervoor al twee romans eigenlijk geschreven. Hij had een novelle uitgebracht, genaamd November. En hij had ook, dat vind ik echt een hilarische quote uit zijn leven. Hij had ooit, zag hij een schilderij van de verzoeking van de heilige Antonius. Daar heeft hij een heel groot boek over geschreven. Vervolgens nodigde hij al zijn friends uit in zijn huis. En is hij 4 dagen lang dat manuscript gaan voorlezen. En toen hij na 4 dagen hijgend, weet je, met een gordroge keel zei... En wat vinden jullie van? Zei ze, ja, gooi maar in de open hart.
Ik denk, jij vertelde mij dit eerder. En toen dacht ik van, deze mensen moeten echt zoveel zijn gepaaid met drank en eten dat ze dit 4 dagen hebben
voorgehouden. Maar wat de vrienden. Want na dag 1 weet je al wel dat het niet deugt. Hè? Na dag 1 dat je, nou, ik weet niet. Maar wat ik ook in mijn onderzoek heb ontdekt, is dat hij toen hij 27 was, al op het nieuwsbericht stuitte dat de basis vormt voor deze roman. En daar heeft hij er vervolgens nog jaren mee gewacht om het uit te werken. Want ergens ten noorden van Rouen was er een jonge doktersvrouw die het geld er doorheen joeg. Een vreemd ging bij de vleet en uiteindelijk zichzelf met behulp van cyanide het leven benam. Een zekere Delphine de la Mar. En dat was een voetnoot in de krant. En hij heeft die voetnoot nooit vergeten, heeft het stuk bewaard. En toen ging hij deze roman schrijven. Ook een beetje op aandringen van zijn vrienden. Die vonden dat naar aanleiding van de verzoeking van de heilige Antonius hij maar beter geen historische fictie kon schrijven. Dus ze daagden hem uit om gewoon over het meest middelmatig, het meest moderne te schrijven wat maar kon. En om zich daarvoor voor te bereiden, ging hij eerst nog even door Egypte en de rest van de Arabische wereld reizen en een paar bordelen daar bezoeken. En daarna was
alle bordelen.
Hij heeft zoveel. Hij wist ook op een gegeven moment van welke hoer hij waarschijnlijk welke SOA had opgelopen. Hij was een vergaarbalk voor geslachtsziekten.
Oh, een soort Pokémon.
Nee, hij heeft die reis door Orient gemaakt. Dat is volgens mij als privédomein uitgegeven ook. En dat is echt, zeg maar, zoals andere mensen van musea naar musea gaan, zo ging hij van bordeel naar bordeel.
Wow, yo. Geen wonder dat hij over de lichte zeden schreef. Want toen dit boek verscheen, werd het ook nogal schandalig bevonden.
Ja, want voor de goede orde, ook maar even historische duiding. Flaubert is van 1821. Ja. En dit boek verscheen in 1857, dus hij was 36.
Toen het in het jaar daarvoor als feuilleton in de krant verscheen, toen leverde dat hem al een heleboel commentaar op. Want het zou een soort van, schunnig zijn wat hij allemaal hierin heeft geschreven.
Opzien noemde het gerechtshof het. Hij is ook aangeklaagd daarvoor. In hetzelfde jaar waren Charles Baudelaire, de beroemde Franse dichter, wel als straf kreeg voor obsceniteiten op schrift. Kwam Flaubert met alles weg. En al die negatieve publiciteit, there is no such thing as bad publicity, want het werd een bestseller van je welste. Ja. Niet dat hij dit trouwens nodig had, want Flaubert zelf, chirurgijns zoon, had een pracht van de erfenis te pakken toen hij een jong ventje was, liet de eigen huis bouwen en hoefde eigenlijk niet te werken voor zijn geld. Dus hij stookte het op aan schrijvenuren, omkoopgeschenken voor zijn toehoorders en inderdaad elke dame van losse zee die Europa maar kende.
Maar hij scheen wel een soort van ontzettend harde werker te zijn, toch? Iemand die super lang timmerde aan een alinea en zo.
Ja, was herschrijven.
Ja, het is ook zo dat als je het vergelijkt met andere schrijvers, je hebt bijvoorbeeld van Honoré de Balzac, ook Frans groot 19e-eeuw schrijver, die poepte 3 romans van topkwaliteit per jaar eruit. En deze man deed er gewoon 5 jaar over. Maar hij veilde elke zin bij. En kijk, ik ben mijn Frans was onvoldoende om het in de originele taal te zijn. Hebben jullie het origineel gelezen trouwens?
Nee.
Merel ook niet?
Nee? Menon,
oké. C'est dommage, oui. Want in het Frans heb ik mij laten vertellen door iemand die ervoor doorgeleerd heeft, is dit echt gewoon een partituur. Dit is echt gewoon, hij droeg ook hele stukken, de heet het hardop voor zichzelf voor. Want hij wilde de ultieme mix maken van klank en betekenis. Hij noemde het ook een gedicht.
Oh.
De ambitie is idioot.
Ja, het is heel grappig, hè, want van Flaubert was natuurlijk ook een heel karakteristiek persoon. Heel filijn, heel grappig. Er zijn heel veel brieven en dagboeken van hem bewaard. Op een gegeven moment beschreef zichzelf als ik weet niet meer wat er was gebeurd, maar hij zei, ik voel me als een gesmolten camembert. Dat denk ik ook heel vaak. Ik ben een gesmolten camembert.
Yeah.
En het grappige is, om meteen maar naar het boek toe te gaan, het begint heel curieus.
De roman bedoel je?
De roman, ja. Madame Bovary. Het begint namelijk, en dat verwacht je niet, geschreven in de wijvorm. Er is een schoolgebouw.
Is dat in het Frans ook de wijvorm?
Ja,
het is ook in de menvorm.
Nee,
de wijvorm. In plaats van
ja. We zaten in de studiezaal toen de rector binnenkwam, gevolgd door een nieuwe in burgerkleren. En door de conciërge die een grote lessenaar droeg. Wie sliep werd wakker en iedereen rees overeind alsof hij opschrok uit zijn werk. En de nieuwe, half aan het oog onttrokken, in de hoek achter de deur blijven staan. Een boerenjongen van een jaar of 15. Een stuk groter dan een van ons. Zijn haar was rechtop langs zijn voorhoofd afgeknipt, als bij een koorknaap uit de dorpskerk. Hij maakte een gedweeën, doodverlegen indruk. En deze nieuwe is Charles Bovary. En het is een sukkeltje, het is een snel pispaaltje. Hij moet opstaan en zijn pet valt af. En iedereen lacht gewoon dubbel en hij weet het allemaal niet. Het is een rare pet. En het grappige is, je verwacht natuurlijk niet dat zo'n boek in de wij-vorm begint. Maar dat werkt, heeft wel meteen een effect. Het is meteen duidelijk, er is een koor. Er is een gemeenschap die naar individuen kijkt en precies opziet wie niet in de pas loopt en wie wel in de pas loopt. Dus je hebt meteen, begint het boek al met een soort van provinciale bekrompenheid die erin zit. Met een soort burgerideaal dat iedereen keurig moet doen wat iedereen doet. En anders word je erop afgerekend. Dus die groepsdruk zit er meteen in. En die Charles wordt gewoon iemand die heel braaf doet wat er van hem wordt verwacht. Hij wordt plattelandsarts. Hij wil eigenlijk niet, maar trouwt toch met een oudere, rijkere vrouw.
Gearrangeerd door zijn moeder?
Ja, gearrangeerd. Ja, hij doet het omdat zijn moeder van hem vereist eigenlijk.
Het is de degelijke beslissing.
Het is de juiste beslissing om te doen. En dan heeft hij ontzettend geluk dat die vrouw op een dag dood neervalt. Wordt heel grappig.
Waarom? Want dat is wel een belangrijk motief. Waarom valt zij dood neer?
Ze had toch al soort bloedspuwingen en zo?
Nou, zij scheen heel veel geld te hebben. Op een gegeven moment komen die moeder, die komt erachter van, ja, ze heeft vooral schulden. En dan staat er geschreven dat zij van schaamte sterft. En dat is natuurlijk alvast een enorme vooruitwijzing.
Nou, het wordt mooi beschreven van, dit vind ik zo typisch. Dit zegt volgens mij echt over Flaubert en ook over zijn personage. Een week later, terwijl zij en zij is dus die vrouw... terwijl ze in de tuin de was ophing, krijgt zij een bloedspuwing. En de dag daarop, juist toen Charles met zijn rug naar haar toestand om de gordijnen te sluiten, zei ze, oh god, slaakte een zucht en verloor het bewustzijn. Zij was dood. Wat een consternatie. En allereerst vind ik het zo heel typisch dat de vrouw van Charles doodgaat als hij net gewoon met zijn rug naar haar toestand. Dus alles gaat langzaam heen.
Ja, ja.
Weet je wel? En tegelijkertijd is dit zo typisch Flaubert. Altijd van die, ik bedoel, die man zit zo'n vat vol kleine details en kleine beeldende dingetjes. Dus ik bedoel, het kan gewoon dood neervallen. Maar het feit dat hij dan net bedenkt dat hij met de rug naartoe staat. Ja, maar van elke gebeurtenis maakt Flaubert iets.
Het is wel weer, het hangt ook wel van toeval bij elkaar weer of zo. Want het komt Charles heel goed uit.
Ja, en hij is nu
Hij is al verliefd op.
Ja, hij is nu free agent en nu kan hij naar Emma toe.
En wie is Emma en hoe ontmoeten wij haar in deze roman?
Als hij het gebroken been komt zetten van een rijke boer in de buurt, dan wordt hij verliefd op diens dochter. Een soort superknappe, bevallige meid. En de dokter en de boer die mogen elkaar best wel. Dus hij, zonder al te veel moeite, geeft hij zijn dochter aan hem. Van, nou prima, trouw maar met deze boer.
En eigenlijk merk je meteen dat deze Emma wordt opgeleid door de nonnen. Maar eigenlijk zie je meteen dat het een heel dromerig meisje is. Met een grote voorkeur voor romantische boeken.
Ja, en ze heeft een soort heel dramatisch idee van dat er veel soort van weelde en rijkdom en kunstenaarschap in haar toekomst ligt. Nog.
En hij beschrijft dan heel uitgebreid wat ze allemaal leest als ze opgroeit. Zo maakte Emma op haar 15e 6 maanden lang haar handen smoezelig met dit stof van de oude leesbibliotheek. Later met Walter Scott werd zij verzot op historische onderwerpen en droomde van schatkisten, schildwachten en minnestrelen. Zij had in een kasteel willen wonen, als slotvrouwe in een lang keurs, haar dagen slijtend onder klaverbladbogen, waar zij, leunend op de stenen vensterbank, met haar kin in de hand uitzag naar een ridder met een witte helmbos, die uit de verte komt aandraven op een zwart paard. In die tijd was zij idolaat van Maria Stuart en zij dweepte met vermaarde of door rampspoed getroffen vrouwen. Jeanne d'Arc, Heloïse, Agnès Sorel, de schone Ferronnière en Clémence Isard. Ze schitterden voor haar als kometen aan het duistere firmament van de geschiedenis. Dus eigenlijk weet je meteen van, oké, dit is een nou, ik zal niet zeggen dweepziek, maar dit is wel iemand met een enorme honger naar de grote romantiek.
op een of andere manier uit dat zich bij haar niet in daadwerkelijk overstijgen van haar dagelijks leven. Ze wordt er eigenlijk alleen maar speelziek en overspelig van.
Nou ja, want op een gegeven moment staat er ook over haar geschreven: de middelmaat kwam haar voor als een uitzondering op het werkelijke leven. Met andere woorden, haar verwachtingen van haar toekomst waren gewoon veel te hoog gespannen. Waarbij we ook even moeten vertellen dat Emma niet alleen een enorme verbeeldingskracht heeft, maar ook gewoon echt een fenomenaal uiterlijk. Het schijnt echt een stuk te zijn. Dat wordt telkens benadrukt. Ook al is ze verlept van ellende, ze ziet er nog steeds lekker uit. Op een gegeven moment beschrijft Flaubert dat zij een vracht aan haren heeft. Of ik heel mooi uitgedrukt, tot op haar knieën. Ze heeft enorme donkere kijkers, een porseleinen huid. Nou, echt alles wat je aan beauty-idealen wil hebben in de 19e eeuw.
Van Parisienne.
Ja, zeker weten. Dus weet je, wimpers van 5 meter, wimpers als waaiers bij wijze van spreken. Dus nee. En dan krijg je dus op een gegeven moment ook mannen en de omgeving reageren op haar op een bepaalde manier. Op een gegeven moment zegt een van de mannen, zegt van, zij is een vrouw van groot formaat. Niet misplaatst zou zij zijn aan de zijde van een onderprefect. Wat ik dan ook weer die typisch Flaubertiaanse lulligheid van uitdrukken vind.
En je merkt dus ook al snel, ze is met Charles getrouwd, wat een brave, gedienstige man is, die gewoon doet wat hem wordt verwacht. En je voelt dus in alles van dat gaat hem niet worden. En het grappige is wat volgens mij echt het eerste duidelijke breukmoment is als ze worden uitgenodigd voor een bal. Dan worden ze bij toeval min of meer belanden ze daar. Want zij zijn niet het types die op landhuizen worden gevraagd. Maar nu komen ze daar toevallig terecht.
Ze zijn zelfs zo eenvoudig dat als Emma voor het eerst een drankje proeft dat met ijs is gekoeld, dat ze dan over haar hele lichaam rillingen krijgt.
Het is ook heel grappig, hè, dat ze lopen op dat bal rond en ze hoort allemaal mensen met elkaar praten. Eigenlijk snapt ze de hele tijd niet waar iedereen het over heeft. Op een gegeven moment hoort ze met haar andere oor luisterde Emma naar een gesprek waarin veel woorden voorkwamen die ze niet begreep. Men omringde een nog heel jonge man die de vorige week Miss Arabella en Romulus had verslagen en die 2000 louis d'or had gewonnen door in Engeland over een sloot te springen. Weet je, ik bedoel, het is ook helemaal haar perspectief. Van, er is iets gebeurd, allemaal grote namen, maar gewoon geen idee. En het grappige is wat je ook wel merkt je ziet het heel duidelijk in dat hoofdstuk op dat bal. Het is echt zo Flaubert op zijn best, weet je wel. Die bij allebei personen die voorbij komen, van die mensen die er eigenlijk helemaal niet toe doen, hele verhalen verzint. En vol met enorme kleine details en kleine anekdotes. Dus je hebt zo'n personage, de schoonvader van de markies. Het is gewoon iemand die er niet toe doet, maar zijn uiterlijk wordt helemaal beschreven. Hij had een storm of gewoon. Dit was de schoonvader van de markies, de oude hertog de La Verdière. Eertijds de gunsteling van de graaf van Artois. In de dagen van de jachtpartijen op La Vaudreuil bij Marquise de Conflans. Er werd verteld dat hij de minnaar was geweest van koningin Marie Antoinette. Tussen de heren de Cogny en de Causon door. Hij had een stormachtig leven geleid, vol uitspattingen, duels, weddenschappen en schakingen. Hij had zijn hele vermogen doorheen gejaagd en was de schrik van zijn familie geweest. En Emma ziet hem zitten en het is gewoon een man die ongeveer in zijn bord aan het kwijlen is. Die gewoon heel oud is.
Vetvlekken langs de wang.
Ja, inderdaad. En dit is gewoon typisch wat Flaubert doet. Dus hij kijk, Flaubert wordt ook altijd gezien een beetje als stylist, als de uitvinder van de flaneur, weet je wel. Dus hij loopt over een straat en hij ziet alles dat voorbij komt. En daar hadden we het voor de uitzending over James Wood. Dat is een bekende criticus van de New Yorker.
Ja, James Woods die heeft ooit gezegd, hij heeft een heel beroemd boek geschreven, How Fiction Works, hoe fictie werkt. Volgens mij heb jij hem een keer geïnterviewd.
Ik heb hem wel eens geïnterviewd. Het is inderdaad, we krijgen wel eens vragen van mensen van, goh, wat moet je nou lezen als je wil beginnen met schrijven? Dan is dit echt een heel mooi boek. Het staat gewoon vol met prachtige zinnen en waarom het prachtige zinnen zijn.
En hij is een diehard fan van Flaubert. En van hem is de gevleugelde uitspraak dat wat de lente is voor dichters, als inspiratiebron dan, is Flaubert dat voor de prozaïsten. Want met hem begon realisme en de filmische blik op de werkelijkheid. En daar excelleert hij in.
Ja, ongelooflijk. Ja, James Wood heeft het over Flaubertiaans realisme. En wat hij daarmee bedoelt met dat realisme is eigenlijk dat, nou, je kent zelf ook wel, je loopt over straat, of een personage, in het geval Flaubert, loopt over straat en allerlei dingen vallen hem op. Dus de pagina in zo'n beschrijving staat vol met random details die heel triviaal lijken. En daardoor ook heel levensecht overkomen. Maar de truc is natuurlijk dat ze helemaal niet random zijn. Ze zijn juist heel goed gekozen en heel precies gekozen. Dus je moet denk ik, de les is altijd dat realisme ook gewoon een construct is.
Hij kon 5 dagen doen over één alinea. En dan ging het niet alleen over klank, maar de beelden die hij schetste.
Ja.
Maar is even een vraag over realisme. Want is dat het plotseling van perspectief verschuift? Dus dat je vaak soms zelfs midden in een alinea hebt van er komt nu ineens informatie die de andere persoon alleen heeft. Hoort dat daar per se altijd
volgens
bij?
Volgens mij niet. Volgens mij is dat eerder een kenmerk en veel beter uitgewerkt in het modernisme. Dat zagen we bijvoorbeeld
bij
in Dalloway.
Ja.
Bij Wolf inderdaad heel erg. Maar ik denk dat het realisme met hem hier vooral op plotniveau zit. Mm. Want kijk, Flaubert die is de hele roman een beetje aan het haten op romantische boeken. Eigenlijk op de sentimentelere boeken die begin 19e eeuw zowel in het Engels als in het Frans als in het Duitse taalgebied heel erg een opmars maakte, waarbij het altijd een happy end was. Of als er een unhappy end was, zo bijvoorbeeld bij A.G. Wolf een beetje deken, dan was er een morele les die werd geleerd. En ik geef nu geen spoiler weg, hier is een heel erg gelaagd end.
Mogen we
we gaan wel spoilen als je niet wil spoilen. Maar goed, waar James Wood het ook in dat boek steeds over hebt, is who owns the words? Dus er staan opmerkingen op die pagina. En hij zei van, een goede schrijver zorgt dat je nooit het idee hebt dat de opmerkingen van de schrijver zijn bij Realistische Man, maar altijd van de personages. En dat past volgens mij heel mooi. Ik bedoel, ik gaf net die beschrijving van Emma die een gesprekje overhoort en dat op zo'n onhandige manier samenvat. Ja, zij is het die het op zo'n onhandige manier samenvat. Niet Flaubert, als het ware. Maar goed, om het verhaal verder te helpen. Eigenlijk voor mij begint het einde als ze naar het bal klaar zijn. En Emma is nog gewoon dagen in de zevende hemel. Die is gewoon
weken?
Weken, ja. Die is echt helemaal van slag. Ze zit gewoon...
Ze heeft daar een soort chique man gezien, een vicomte.
En hij ruikt naar oranje bloesem. Hij heeft met haar gedanst, maar ook de zijdenjurken.
Ja, meer dan dat was het gewoon de luxe van daar zijn. En haar eenvoudige leven staat haar heel erg.
Ja, dus
tegen.
Zij is helemaal in zevende hemel. En die man, ze komen thuis en die man zegt... God, slaat in zijn handen en zegt hij... God, wat is het toch heerlijk om weer thuis te zijn. En daar zit gewoon meteen dat je denkt van... ja, dit gaat hem niet
en blijkt
worden.
Zij dan niet onmiddellijk ook zwart zijn?
Nee. Maar zij blijft, en dat vond ik heel mooi en heel zielig... zij verwacht echt dat ze een jaar erna... kijk, want ze zijn volgens mij op dat bal uitgegaan... zodat Charles iemand van de vicomte heeft genezen. Ja. Zij denkt echt dat ze het jaar daarop... Ze zitten de maanden af te tellen... en worden ze niet uitgenodigd. En kijk, dit moment, dit bal is een... echt een kantelpunt voor Emma. Die zit vanaf dat moment chronisch schil van de FOMO. Die is gewoon helemaal kreupel doordat ze aan een leven heeft geproefd dat niet het hare is, maar waarvan ze wel, want ze is knijter entitled, vindt dat ze er recht op heeft.
Ja, de entitlement is wel echt
dat
real.
Is, het echt. Is dat omdat ze zo betutteld is door haar vader? Of gekoesterd is door haar vader?
Ik denk dat het een combinatie is dat zij, toen ze bij de nonnen op school zat, de hele tijd prijzen won voor beste leerling van de klas. En dergelijke.
Het was natuurlijk heel grappig om te zien altijd.
Dat is heel mooi. En ze las ook en ze identificeert zich altijd met de tragische heldin van de romans die ze tot zich nam. Dus dat. Maar inderdaad, Charlotte, ze keren dus terug. Ze wordt een beetje chagrijniger. Ze krijgt een poep een dochter uit, Berthe. En dan gaan ze naar een ander dorpje. En dan...
Jonville.
Ja, en daar is een fan. En daar is ook wel shit.
Ja.
Nou ja, want er zijn natuurlijk mannen die de wanhoop bij haar zien en daar gretig misbruik van maken. En er is eigenlijk... Eerst wordt zij zelf heel erg verliefd op Leon. En dat is een jongen van 20 die ook geen één wet van de fatsoen overschrijdt. Hij wil haar wel heel graag. Wat ik soort van super mooi beschreven vond in deze alinea. Zij is aan het kaartspelen op een avond. En hij staat zo met zijn handen op de leuning van haar stoel. Met zijn handen op de rugleuning van haar stoel keek hij naar de tanden van haar kam die in haar wrong beten. Dan denk ik van, ja, dit is echt een soort van... hij staat zich compleet
te verlekkeren.
Van daar wil ik ook in bijten, maar hij kan niet verder gaan... dan alleen maar kijken naar die kam. In ieder geval, zij doen dus niks. Maar ja, ze gaat wel iets open in haar of zo. En zodra er een of andere festiviteit in het dorp is... maakt daar de allerengste hunk misbruik van.
Nou ja, Leon moet op een gegeven moment... die gaat zijn opleiding tot advocaat, geloof ik, afronden. Ja. En Emma, die baalt er natuurlijk van. Want haar object van verlangen en liefde wordt er niet echt uitgesproken. Die is weg. Maar dan, en dat is een van mijn favoriete personages... want wat een kneus. Een zekere Rodolphe, dat is dan een niet onbemiddelde man. Een vrijgezel, ergens in de 30, ook knap om te zien. Die loopt en ziet Emma dan en je denkt... zo, fantastisch stuk. En hij zegt ook, en dat citeer ik hier bij Flaubert, zij ziet eruit alsof zij snakt als een karper op een keukentafel naar water. Zo snakt zij naar liefde. Nou, ja, dan ben je
zaadvragende ogen.
Ja, Jezus. Ja, ik zie die mond
Nee, kaviaarvragende oogjes. Wat is dit? Geef mij die kuit, mensen.
Ja, maar hij wordt ook beschreven als de grootste womanizer. Zeg maar.
Hij is een fuckboy. Waarom hebben we hem niet in onze fuckboy aflevering?
Ja, ik dacht het ook meteen.
Fuckboy.
Maar voor de goede orde, Rodolphe Boulanger is gewoon Ruud Bakker.
Ruud Bakker. Maar hij wil ook Emma eigenlijk alleen maar omdat ze zeg maar slanker dan zijn vorige minnares is, Virginie, die door haar voorliefde voor garnalen wel erg dik is geworden.
Ja.
En dan denk ik, nou, nu wil ik wel zo'n een dametje dat zeg maar in twee handen past.
Ja. Hoe vind je dat die affaire zich dan ontspringt?
Zo grappig. Op een gegeven moment heb je een soort van agrarische dag in het dorp of zo. En terwijl er buiten wordt er gekeurd wat de mooiste mestvaalt is. Gewoon letterlijk, daar worden prijzen voor uitgereikt. Hebben onze stiro Dolf en die Emma een soort van discussietje, weet je, waar het dan blijkt dus geestverwant te zijn en zo. En die Rodolphe, vanaf het begin weet je dus al dat zij, hij doorziet Emma meteen. Hij ziet waar ze naar hongert en hij ziet dat het een romantische ziel is. Dus hij weet precies hoe hij haar kan veroveren.
Ja, de enige vraag die hij nog heeft is, hoe kom ik weer van haar af als ze onvermijdelijk verliefd op me wordt?
Ja,
en dat is ook precies hoe het gaat natuurlijk.
Op een gegeven moment lopen zij dan na die agrarische dag lopen ze langs het kerkhof en dan zegt zij tegen hem, nou, je bent best wel een blij persoon. En dan zegt hij Rodolphe, en dan moet je echt gewoon het manipulatieve dat in deze respons besloten ligt. Dan zegt hij dit. Ach, in gezelschap kan ik me best van mijn grappige kant laten zien. En toch vraag ik mij vaak af, als ik in de maneschijn langs een kerkhof loop, of ik niet meer beter af zou zijn bij hen die daar rusten. Nou, dat is gewoon korrels
op alle van tijden. Echt. Ja, zo, ik wil gewoon nu iemand op Tinder tegen je zeggen.
I know, fuckboy.
Nee, dus hoe verloopt die affaire? Het wordt helemaal door hem georchestreerd van A tot Z.
Maar zij doet ook alles. Zij vlucht het huis. Ze gaat langs een heel kut weggetje langs weilanden, waarbij ze het ook eens half verzuipt in de modder, om bij
laarsjes.
Hem te komen op haar laarsjes.
En die man, Charles, niets door.
Geen idee. Ik dacht, ik heet het van wanneer gaat hij naar achter komen? Want ze wordt ook steeds slordiger in al haar verhitten. Want kijk, zij denkt eerst van, nou, die Rodolphe, die wil mij wel. Eigenlijk verlangt ze nog naar Leon. Maar goed, die is weg. Zij geeft zich over aan Rodolphe. Maar dan wordt ze al gauw echt heel verliefd op hem. Echt crazy. Zij schrijft hele lange brieven, hij schrijft hele korte brieven. Ja. Het is voor iedereen eigenlijk duidelijk dat hij al lang...
Het was gewoon zo dat zij die brief stuurde dan twee blauwe vinkjes.
Ja.
En dan zo drie dagen niks.
En ik dacht van, nou, nu zijn we pas halverwege het boek. Nu komt gewoon any moment Charles erachter. Want zelfs hij, die toch wel een hele medische opleiding achter de rug heeft, zou toch wel twee hersencellen bij elkaar kunnen rapen om erachter te komen waar zijn vrouw de hele tijd uithangt.
Maar niets daarvan. Nee. En uiteindelijk dumpt zij dus wegrennen.
Zij wil samen met hem verdwijnen.
Rodolphe, die
daarbij vergeet ze ook dat ze een kind heeft. Ja. Maar hij moet af en toe beginnen ook zo van, oké, en je dochter dan? Dan zegt ze van, nou, die past wel achterin of zo. I don't know.
Ja.
Maar op een gegeven moment spreken ze af om samen de benen te nemen. En dan op de ochtend stuurt hij haar een brief. Nou, nee, dank je toch niet.
Ja, en hij stuurt die brief in een mand met abrikozen, inderdaad. Ja,
en dan gaat Charles, die gaat aan het avondeten nog oblivious as fuck, terwijl zijn vrouw echt flauw valt van verdriet, gaat hij die abrikozen zitten eten. Zo van, oh, heerlijk, deze abrikozen.
Echt lekker. Ja. Maar flauw valt van verdriet nog veel erger, want zij staat op een gegeven moment boven aan een open raam wanneer ze die brief leest van die gast. En dan wil ze gewoon uit het raam springen. En het is net Charles die net op tijd zegt, hey, helemaal lachen. Dan kan ze het natuurlijk niet doen. En dan wordt zij zeker anderhalf jaar doodziek. We zien hierbij ook een parallel. Dat heb je ook in Anna Karenina, waar het boek wat van tevoren over ons volgens mij ook best wel aan doet denken. Alleen
ja,
Anna Karenina, 20 jaar later geschreven dan deze.
Zeker.
Anna Karenina heeft toch ook zo'n scène dat ze dan op haar zogenaamde sterfbed zowel Vronsky als Karenin vergeeft en dan wordt ze toch weer beter. Awkward.
Ja, maar en Anna Karenina heeft net als Madame Bovary dat ze dan ook op een gegeven moment heel religieus wordt. Weet je, echt zo'n opleving van ik moet me verzoenen met God. Yeah. En,
maar het is wel zo dat Emma wordt echt aan alle kanten beschreven als een vrouw die aan alle verhevige vrouwelijke emoties onderhevig is. Als kind, als tiener stopt ze op een gegeven moment ook met eten. En dan als volwassen vrouw wordt ze Eerst raakt ze heel erg in zichzelf gekeerd en gaat ze alleen maar half naakt romannetjes liggen lezen. En daarna wordt ze ineens heel erg, heeft ze plichtbesef, gaat ze heel erg met haar kind chillen, terwijl ze dat kind eigenlijk helemaal niet kent. En schortjes naaien voor de armen en dat soort dingen.
Ja.
Wat ik eigenlijk vrij vernietigend. Kijk, Emma komt hier sowieso niet goed uit dit boek. Maar vooral deze passages vond ik Flaubert eigenlijk genadeloos.
Ja, maar ergens, want dat vind ik wat mooier. Kijk, nogmaals, hij dat zeiden we ook van tevoren, hij is dol op om zijn personages te martelen. Dat vind ik zalig. Maar hij heeft wel op een gegeven moment een alinea waarin hij toch een soort van liefde voor Emma heeft. Zij koesterde als een kans, dus al die vrijheden die Emma zich gaat permitteren, die koesterde zij als een kans op vergelding voor al haar machteloosheid uit het verleden. Een man is tenminste vrij. Hij kan zijn hartstochten uitleven, door de wereld zwerven, hindernissen nemen en proeven van de verst verwijderde gelukzaligheden. Een vrouw daarentegen wordt voortdurend belemmerd. Passief en meegaand tegelijk heeft zij de zwakheid van het vlees en haar wettelijke afhankelijkheid tegen. Als er aan een koordje voor haar hoedgangen vaal waait, haar wil op alle winden mee. Er is altijd een verlangen dat haar meesleept en een conventie die haar tegenhoudt.
Dat is waar. Eigenlijk is dit, als je het in dit frame leest, dan is al dat misdragen van haar is bijna onvermijdelijk, omdat ze nou eenmaal een vrouw is.
Nou ja, goed. Dus Emma die is heel ziek hiervan. En na anderhalf jaar zegt iemand tegen Charles. Dat is een personage waar we trouwens nog niet over hebben gehad. Homer, de apotheker.
Maar
dat we het nog even over hebben. Die zegt van: hey, weet je wat een goed idee is voor je vrouw die totaal niet tegen verbeelding kan? Neem haar mee naar de Schouwburg in de grote stad. Dat is echt goed voor haar gemoed en dat helpt tegen haar FOMO. En Charles van: ja, tof, dat doen we. Nou, dan zit ze in die Schouwburg.
Wie komt ze tegen?
Leon.
Oh,
die inmiddels denk ik wel vrouwen heeft bekend. Weet je wel?
Ja, vrouwen heeft bekend.
Nou, er wordt wel gezegd van hij heeft tijdens de studie had hij wel chance, maar ging je er niet al te veel op in.
Nee,
want hij verlangde toch nog wel terug naar Emma. Ja.
Nee, daar zit wel een meer echte, een meer waarachtige liefde.
Hij is wel de lieverd van als we hem met Rodolphe vergelijken, zeg maar.
Ja.
En zij beginnen aan een stormachtige verhouding. Echt met alles op en eraan. Liegen. Nou, brieven naar een ander adres laten bezorgen in een dubbele envelop. Zeggen dat je in het ene hotel slaapt en in het andere hotel slapen.
Ja.
En ze verzint echt de ene leugen op de andere. Eerst om alleen om deze affaire te verhullen. Ze gaat bijvoorbeeld, ze liegt dat ze pianoles heeft, maar eigenlijk ligt ze met hem in bed. En dan vervolgens kan ze ook eigenlijk
Charles nog steeds niks door.
Hij denkt helemaal top.
Gewoon top. Ze heeft gewoon leuke
zij gaat ook,
doen.
Ze is zo manipulatief. Ze doet eerst alsof ze slechter piano kan spelen dan eerst. Opdat hij haar naar pianoles stuurt.
Haar vooruitgang kan zien.
Ja, en zodat ze dan steeds beter kan worden zonder daadwerkelijk les te volgen. Echt heel sneaky. En er staat ook op een gegeven moment van dat ze, het wordt compulsief. Ze kan eigenlijk niet meer anders dan liegen tegen haar man.
Nee.
Ze zegt dat ze, als ze aan de rechterkant van de weg naar huis heeft gelopen, zegt ze dat ze aan de linkerkant van de weg naar huis heeft gelopen.
En daar komt niet alleen bij dat ze hem in echtelijk opzicht flink aan het bedriegen is, maar ook, en dat die komt de ondergang, jongens, in financieel opzicht. Want het gehucht waar zij dan op een gegeven moment naartoe zijn verhuisd, daar loopt een zekere lureus rond. Dat volgens mij betekent dat gelukzalig.
Nomen est omen.
Ja, nomen est omen.
Is gelukkig.
Dit is een zwendelaar. Dit is iemand die zegt, oh, je kan bij mij alles op krediet kopen of wil je geld lenen? Helemaal goed, maar hij is een soort weekamp. Dus alles wat je van die gast leent en niet meteen op tijd terugbetaalt, moet je heel veel rente overheen betalen.
En het past natuurlijk ook helemaal bij haar fantasieën van grandeur die ze heeft. Want eigenlijk ziet zij zichzelf natuurlijk niet alleen als zo'n romantische, tragische heldin, maar ze ziet zichzelf ook een soort van halve aristocraat. Dus natuurlijk vindt ze dat ze recht heeft op mooie kettingen en mooie kleren en allemaal luxe items uit de lokale vleesjuwelier en groentejuwelier.
Ja, en ik moest denken aan een beroemd citaat van een andere groot schrijver, Kendrick Lamar, die op een gegeven moment ergens zegt, alles wat je je voorstelt is van jou. En dat is Emma ten voeten uit. Zij vindt de manier om gewoon via schuldbrieven haar man te bedriegen. En ze gaat zich te buiten aan kostbaarheden. En op een zeker moment gaat dat mis. Want
ze gaat best wel ver in dit bedrog. Want ze op een gegeven moment laat ze zichzelf machtigen om de financiën van het huis te regelen. Ook al is dat is eigenlijk de taak van Charles. Zodat ze dan nog verder kan gaan in schulden oplopen. Zodat ze zelfs een erfenis die Charles toekomt stiekem kan verpatsen. En die Lheureux, je ziet het echt al vanaf het begin aankomen. Hij blijft maar steeds zeggen van nee, neem nog wat dure gordijnen. We gaan het niet afrekenen, never. Ja. Die staat opeens voor de deur met een deurwaarder. Gewoon van, nu wordt je huis en de inhoud ervan geveild.
Ja.
Hadden jullie medelijden met Emma?
Ja.
Ik vond haar zo... Ik snapte niet dat ze Charles niet in vertrouwen nam. Want hij had haar alles vergeven. Ze had gewoon veel eerder al...
Ja, maar ze
opbiechten
wat er
was
natuurlijk
gebeurd.
Ook boos op Charles. Want dat hebben wij er nog niet bij verteld. Hè? Op een gegeven moment, kijk, je moet beseffen, beste luisteraar, deze Charles is niet een echte arts. Hij heeft een bepaalde graad van geneeskunde gehaald, maar met hakken over de sloot. En in het Franse medicinale stelsel in der tijd waren er nog hogere artsen, weet je wel, dus hogere specialisten. En op een gegeven moment heb je in het dorp iemand die rondloopt met een klompvoet.
Inderdaad.
Een horrelvoet, maar hij weet niet zeker welke van de twee.
Dat is het pijnlijke. En hun buurman, de kwakzalver / apotheker, die ook al eerder voor kwakzalverij veroordeeld is door het gerechtshof, zegt, oh, ik weet die en die chirurg, je moet de operatie doen, ga ik een goed krantenartikel over schrijven, want die kwakzalf is ook nog eens een soort van journalist van het plaatselijke dagblad.
Ja,
weet
een soort
je wel.
Van de lokale vlogger.
Ja, zoiets. En dan vindt die operatie plaats. En dan staat er meteen een artikel in de krant door de buurman geschreven van, ja, het ging helemaal goed, maar dan begint dat been toch af te sterven. En dan moet er een hogere arts worden ingehaald. En vervolgens is die man die klomp / horrelvoet had nog veel slechter af dan aan het begin.
Ja, namelijk een been minder.
Zoiets. En dan stort Charles' reputatie in. Krijgt hij minder klanten, durft hij ook niet meer achter schuld aan te gaan, ja, die klanten bij hem hebben uit. Dus Emma heeft daardoor ook een soort woede op Charles, op zijn kneuzigheid.
Ja, maar ze was daarvoor al woedend op hem. Er is op een gegeven moment een scène dat hij... Zij bedriegt hem en daardoor is hij in haar ogen nog minder waard eigenlijk. Ja. Omdat zijn eeuwige liefde voor haar... Soms wou ze gewoon dat ze hem zou slaan. Dat hij haar zou slaan, zodat ze een reden had om hem te haten. En ze denkt, ik snap niet waarom ik deze man zo haat.
Wat echt een supermooie roman zijn van Ford Madox Ford. Parade's End. Ook een heel mooi film met Benedict Cumberbatch. En dat gaat ook over zo'n... Dat speelt zich in de Edwardiaanse tijd uit. Dus het begin van de 20e eeuw. En op een gegeven moment gaat het ook over zo'n vrouw die een enorme losbol is en aan alle kanten vreemd gaat. En haar man, wat ze ook doet, en hij vergeeft het haar en hij is gewoon correct. En op een gegeven moment wordt ze gewoon woedend. Van wees gewoon voor één keer in je leven niet correct. En dan reageert hij alleen met van, ja schat. Wat nog erger is.
Dat zou bij Charles dus denk ik ook hebben gedaan. Ja.
Dat denk ik ook inderdaad.
Als zij het had opgebiecht, dan was ze nog niet beter af geweest.
Nee, want hij aanbidt haar. En ja, zij ziet daar nog meer reden om hem te straffen door extra schulden aan te gaan. En ik moet toch zeggen over deze / Wekamp / schuldmaker, hè, deze personage Lereus. Hij ziet al van ver van tevoren in dat Emma totaal niet in staat gaat zijn om al die wissels terug te betalen.
Ja, het is wel echt de kwade genius van het boek.
Bovendien weet hij donders goed wat zij uitvoert, want hij moet ook de hele tijd koffers voor haar regelen.
Precies,
en dat soort
precies.
Dingen.
En dan zegt hij, hij hoopt ook dat die wissels niet en die schulden niet zo snel terugbetaald worden, want, en ik citeer, dan kan zijn lieve geld bij de dokter als een sanatorium op krachten komen.
Ja, dus omdat er nog rente bovenop komt.
Bam,
zeg maar.
Bam. Nou,
maar dus hadden we medelijden met haar. Ik denk, nee, ik had vooral heel erg medelijden met Charles. En dan niet op zo'n manier van dat hij de komische sukkel is, want dat is hij in het begin. Aan het einde vind ik hem echt, denk ik, waardig. Heeft hij het in godsnaam aan verdiend, die arme man?
Ja, dat is zo. Want laten we even, want we zijn volgens mij al 3/4 aflevering bezig met het samenvatten van dit verhaal. Maar zullen we hem wat sneller pakken naar het einde toe, jongen?
Ja, daar zijn we nu al bijna.
Ja, eigenlijk wel. De schuldeisenaren stapelen zich op. Emma die probeert overal nog geld los te krijgen.
Ze gaat langs haar minnaars nog van, je hield toch van me.
Prostitueert zichzelf nog net niet. En dan is het helemaal klaar. En dan neemt ze een hap arsenicum. Dus niet zoals de historische, maar dan bovendien, dat was cyanide. Dan ben je meteen... Cassie Weile. Ja. Arsenicum, jongens, dat is een andere doodstrijd.
Ja. Daar komt een gruwelijk hoofdstuk waarin echt van A tot Z wordt beschreven hoe zij stikt in haar eigen ingewanden.
Urenlang.
En dan komt ze aan een gruwelijk einde.
Ze ligt op bed en buiten klinkt een liedje. En Emma begon te lachen. Een gruwzame, uitzinnige, radeloze lach. In de waan het afzichtelijke gelaat van de ongelukkige als een spookbeet te zien opdoemen uit de eeuwige duisternis. Het liedje gaat... De wind die dag blies heel gemeen, daar vloog haar korte rokje heen. Een stuiptrukking wierp haar terug op de matras. Alle kwamen dichterbij, zij was niet meer. Ook dat dan het liedje is dat je dan nog hoort. Van de wind die dag blies heel gemeen, daar vloog haar korte rokje heen. Alsof wel, en bedoel, dat is een van de gekke dingen als je het boek leest. En ook wat bevreemder. Flaubert blijft haar gewoon inpeperen wat ze verkeerd heeft gedaan.
Nou ja, zelfs als in haar laatste desperation gaat ze naar de belastingadviseur. Ik weet niet meer waar ze heen gaat. om nog uitstel te vragen, om die deurwaarders nog te weren. En dan loopt ze de woonkamer van die man in en dan denkt ze, oh, dit is echt een mooie woonkamer, die zou ik ook moeten hebben.
Ja, precies.
Zelfs
ja.
In haar allerlaatste moment kan ze alleen nog maar denken aan van, ja. Ik zou van hogere stand moeten zijn.
Ja.
Dus hij vergeeft het haar geen seconde.
Nee, en dan denk je, nou, de roman heet Madame Bovary. Madame Bovary is dood. Ik moet trouwens zeggen, zijn drie Madame Bovary's in het boek. Hè. Dit is de eerste echtgenoot van Charles en zijn moeder. Maar dit was wel de hoofd ja. Madame Bovary. En dan komen er nog hoofdstukken na waarbij je ziet hoe het met de rest vergaat. Nou ja, Charles die ontdekt, terwijl hij zijn inboedel verkoopt, behalve alles wat bij Emma's boudoir hoort, wat hij inricht als een soort museum, zoals Gijsselhard dat deed met de meisjeskamer van zijn prul. Ja.
Prul
op een gegeven moment ontdekt hij natuurlijk wel alle liefdesbrieven. En dan is hij even heel boos. En dan vergeeft hij alsnog Rodolf. Ja. Die komt hij nog tegen. Ja. Dat je gast, doe het nou niet.
Ja.
En net zoals zijn eerste echtgenote, zijn dochtertje Bertje, die ziet op een gegeven moment haar papa tegen de muur zitten. En ze duwt hem van, hey papa, je wakker worden. En dan valt dood neer.
Ja.
Dus ook, weet je, met Charles loopt het niet goed af. Met deze Berthe, ja, die gaat naar moeder Bovary. Moeder Bovary gaat dood. Gaat naar een tante en die verkoopt haar wat aan een cartoonfabriek of zo.
Ja, ja letterlijk. Ja. Berthe eindigt gewoon in de soort van
dwangarbeid.
In de handarbeid.
Ja, een soort van hongerslavernij.
Ja, gewoon lijm te snuiven ja. Dus in plaats van de snuisterijen.
Madame Bovary heeft niet alleen zichzelf gronden gericht, maar haar hele geslacht.
Ja. En eigenlijk al die mensen die Homais en zo, die eigenlijk een beetje de concurrent was van Charles. Nou, die gaat gewoon geweldig voor de wind. Die heeft gewoon lekker vrij spel in het dorp.
Krijgt hij niet een of andere ereprijs?
Ja, hij krijgt
het erekruis. Kijk, en het grappige is, deze Homais die kijkt aan het begin van de roman heel erg op tegen Charles. En Flaubert die beschrijft dat ook heel veel. En dat deze Homais praat alsof hij telkens voor een denkbeeldig publiek redevoert. En hij is dus al eerder voor het gerecht geroepen wegens kwakzalverij. En hij probeert vanaf het begin te slijmen bij Charles, zodat hij door beleefdheden aan hem wordt gebonden. En uiteindelijk steekt hij Charles een keiharde dolk in de rug. Dus ja, iedereen dood, de middelmatige overwinnen, einde.
Ja.
Nu we al onze hoofdpersonages voorbij hebben zien komen, is het misschien eventjes tijd om ons denkbeeldige film te casten.
Oh,
deze,
ja.
Dit boek is natuurlijk veelvuldig verfilmd. Al in 1936 voor het eerst, geloof ik.
Ja,
ja nee. En ik bedoel, het is zo'n film, zo'n boek waar gewoon eindeloos veel spin-offs van zijn gemaakt. Je hebt ook, ik ben even vergeten wie, een Franse auteur, opnieuw uitgegeven in vertaling. Die heeft dan een boek vanuit Charles geschreven ook.
Oh, wat leuk.
Ook heel zielig is. En wat een geweldig boek is van Julian Barnes is Flaubert's Parrot. Wat het perspectief heeft van een weduwnaar die ook geobsedeerd is met Flaubert en alles verzamelt. Dat boek bevat eindeloze lijsten met Flaubert trivia en zo. Een van de grappige dingen is trouwens dat hij zo'n lijst heeft in het boek met de foutjes die in het boek zitten. Dus bijvoorbeeld
Julian Barnes,
ja. Bijvoorbeeld dat Emma is zo knap. Maar hij beschrijft haar ogen een keer als grijs, een keer als zwart, een keer als bruin, een keer als blauw. Gewoon dat soort dingetjes. Het is
die
echt zo'n boek.
Kloppen niet.
Ja, bij Leon. Leon is in de eerste beschrijving blond en later heeft hij kastanjebruin haar.
Ja,
blijkbaar in al die jaren.
Ook te wachten tot
het
moment
geverfd.
Komt. Mooi kastanje.
Maar in onze fancast.
Oké.
Ik zat voor Emma te denken aan. Omdat ze zeg maar heel tenger is met zwarte ogen. Dat wordt wel echt.
Ja, ze is wel donker. Ja.
Zat ik te en ze heeft een zekere gekte over zich. Absoluut aan het einde. Zat ik te denken aan een jonge Winona Ryder.
Oh ja. Ja, daar kan ik inkomen. Ik had zelf Kourtney Kardashian. Omdat ik die echt niet te harde vind. En even oppervlakkig. Ik weet niet of jullie de Kardashians kijken. Maar even wat realistisch en oppervlakkig. Als Emma. Wie had jij als Emma?
Ik zat dus eventjes te denken. Of ik weet niet of je de White Lotus gedaan hebben. Maar. Bear with me, aan gewoon Jennifer Coolidge.
Als dus, Emma?
Ja, oké, maar dan jonger en donker. Maar dat is die vrouw die de hele tijd gewoon niet helemaal door heeft wat er in de wereld gebeurt.
Ja.
Zo zag ik Emma af en toe ook voor me. Ja.
En voor Charles zat ik te denken aan die gast uit de Jumbo-reclames. Frank Lammers.
Oh, ik dacht Jochem Meijer.
Oh, echt waar?
Wat zag jij dan voor? Geen Frank Lammers?
Gewoon een serieus. Ja, maar dat vind ik van die onserieuze figuren of zo. Ik zag toch gewoon meer een stijle figuur voor me. Ja.
Hij wordt wel als pafferig beschreven de hele tijd. Zeg maar dikker.
Ja, oké, dat is wel zo. Ja. Ik zag meer iets van Herman van der Zand voor me. Gewoon zo'n goede jongen waarvan je denkt, heeft hij het nou door of heeft hij het nou niet?
Oh ja, je wil hem toch wel liever maken dan
de NOS. Ja,
dan belachelijk. Zeg maar. Dan en voor Leon zat ik te denken aan Jude Law in The Holiday.
Het is kerst, dus jullie mogen over Jude Law. Ja, het is een holiday.
Ik dacht zelf, ik heb net een voorstelling Indisch interieur van Botaris Kane gezien.
Ja, heb
Mingus
ik ook
Dagelet.
Oh, Mingus Dagelet.
Die speelt daar echt zo'n semi-lulletje rozenwater, heel stijfjes. Maar er broeit wel iets onder.
Ja.
Bij Leon.
Maar ja. Leon is toch ontzettend een romanticus.
Ja, dat komt uiteindelijk ook er wel uit.
Ja. Maar ik vind het wel een goeie, hoor.
Ik had voor Lunreus, dus de zwendelaar Marktkoopman, Arjan Ederveen.
Ja, die zou dat heel goed kunnen, denk ik inderdaad.
Wie is jouw Leon?
Ja, ik heb altijd gewoon Johan Remkes in gedachten als er kwaadaardige personages zijn. Gewoon
een, oh, dat is gewoon voor Heureux.
Voor Heureux, ja. Ja. Oh, sorry, Leon. Sorry, Heureux, ja. Zo manipulatief en slinks. En je hebt het idee van er zijn 100 dingen aan de hand. En als je je hand geeft, moet je naar je vinger stellen.
En eigenlijk welke ik het moeilijkste cast vond en ook nog niemand voor heb gevonden is Rodolf.
Ja.
Hoezo? Dat is toch gewoon.
Ja, maar wie hebben wij nou nog?
Fuckboy hunk.
Ja, maar wie is nu de fuckboy hunk? Ik kon eigenlijk niemand bedenken.
Colin Farrell. Jongere Colin Farrell.
Ja, jongere Colin Farrell. Ja.
Het moet echt zo'n soort van Gaston uit Belle en het Beest zijn.
Ja.
Hij is
ook Frans.
Ja, wat dacht je van, jij weet wel hoe die heet, die gast die Jamie Lannister speelt.
Nicolai Baldecastau.
Ja.
Ja, dat zou wel kunnen.
En dan
dat
iets
zou
wel kunnen.
Ja, met die krullen in zijn nek.
Ja. Gewoon zo van, ik ben knap en ik weet dat ik knap ben.
Ja. En dan Homer, dus de kwakzalver apotheker. Ik heb daarbij Jeroen Krabbé, omdat hij denkt dat iedereen op hem zit te wachten.
Jeroen Krabbé zou ik ook een goede rooi vinden, trouwens.
Oh ja.
Ik heb eigenlijk altijd wel een zwak voor Jeroen Krabbé.
Ik zag Diederik Ebbingen heel erg voor me de hele tijd.
Dat snap ik ook wel.
Oh, snap ik ook wel, ja.
Ja. Hoi.
Hey,
Merel.
Ja, nee, ik ga gewoon een plasje doen.
Merel.
Hey, Meer.
Hey, jongens.
Meer.
Je bent er ook. Ja, Meertje.
Ik ben er ook.
Meer.
Jullie kleine Meer is er ook?
Ja, sorry.
En ik heb een hele leuke vraag van Jos.
Oh, Jos.
En Jos heeft ook een kleine anekdote aan ons geschreven. En nou ja, die ga ik nu even voorlezen. Alweer een hele tijd geleden was ik koffie drinken bij mijn inmiddels overleden grootmoeder. Toen ze mij vertelde over de reis die zij en mijn overleden stiefopa hebben gemaakt naar de Faroe-eilanden. Hoe zeg je dat eigenlijk? Faroe-eilanden.
Faroe. Eilanden. Gewoon eilanden. Ze hebben een reis gemaakt op een boot. Klaar.
Ja, ik wil er echt fucking graag heen. Lijkt me echt vet. Maar goed, het leek Jos dus ook een fascinerende reisbestemming. Maar haar nuchtere constatering was dat er eigenlijk geen reet te beleven viel. Eigenlijk was het enige wat je daar kon doen met een bus het eiland rondrijden. Maar dat had je na twee keer ook wel weer gezien. Het was even stil. Ze rolde een checkie en ging toen verder. Yeah. Er is alleen één ding dat ik nooit zal vergeten. Daar, in the middle of nowhere, stapte een meisje in die bus. Zo mooi, Jos. Echt, zo'n mooi meisje heb je nooit gezien. En die ging daarachter in die bus zitten, helemaal alleen, heel stil. Alsof ze nooit ergens anders was geweest dan in die bus. En als ze niks anders deed dan daar in die bus zitten en hondjes rijden. Ze schudde haar hoofd. Dat meisje, dat zal ik nooit vergeten. Ik ondertussen viel bij kans van mijn stoel van verbazing. Ik kende dat meisje. Niet van de Faroër, maar uit een boek. Datzelfde meisje komt voor in het debuut van Johan Harstad, Buzz Aldrin. Waar ben je gebleven? Ik heb mijn grootmoeder dat boek geleend en twee dagen later belde ze me op. Jos, dat is er. Dat is dat meisje. 100%. Mijn grootmoeder was in de Faroër 2 jaar voordat Harstad zijn boek uitkwam. Dus van een verdwaalde fangirl kon geen sprake zijn. En zo kwam een van mijn meest tot de verbeelding sprekende fictieve personages ineens de echte wereld binnenwandelen. Wat voor mij het verhaal alleen nog maar mooier maakte. Dus hierbij mijn vraag aan jullie. Van welk fictief personage hopen jullie stiekem dat die echt bestaat? Alvast bedankt en veel liefs. Van Jos.
Dank Jos voor je leuke vraag. Nou luister, ik heb net, omdat ik de serie geweldig vond, ook maar meteen het 1100 pagina's tellende boek gelezen waarop House of the Dragon van HBO is gebaseerd. En ik wil dat Daemon Targaryen echt bestaat. Oftewel de oom / echtgenoot van de hoofdpersonage Rhaenyra. Omdat die fabulous is, toxic as fuck en nog steeds ermee wegkomt.
En dit is dus gewoon de hele grote gespierde, hoogblonde meneer. bedoel...
Jij vindt dat er intellectuelere onderbouwing moet zijn?
Nee hoor, het valt me gewoon op dat hij behoorlijk op mij lijkt te lijken. Als ik hem zo beschrijf. Want just saying. Wie zou jij hebben, Charlotte? Willen dat hij echt bestaat?
Nou, waar ik meteen aan moet denken is Hercule Poirot uit de boeken van Agatha Christie.
Oké.
Hij spreekt wel heel erg tot verbeelding. Hij is wel vaak verfilmd ook en zo. Maar het was altijd... dan zit er een soort onoplosbare pikkel in een van die boeken van Agatha Christie. En dan denk je, hoe gaan ze hier uitkomen? En dan weet je dat als Poirot wordt uitgenodigd, dat hij lost het wel op. Je weet wel, hij vindt wel een of andere bonbondoos waar niet het juiste aantal bonbons in zit of zo. En dan gaat hij even zitten. En dan...
Dit is de zaak van de Michelin bonbon.
Dit is volgens mij letterlijk een van of een manier waarop hij het oplost. Of weet ik veel, en hij laat zijn Little Grey Cells even werken en dan komt het altijd wel goed. En ik vond hem gewoon als kind al geweldig en nog steeds denk ik van ja, als hij echt bestond, dan zou de wereld een goed man rijker zijn. Ja, okay. Joost?
Ja, ik zat te denken, je kan natuurlijk heel veel bedenken, maar je hebt een boek Moon Tiger, het heeft in de jaren 80 de Boekenprijs gewonnen van Penelope Lively. En dat wordt verteld door Claudia Hampton, een soort van historica, populair historica op haar sterfbed, die gewoon over haar leven terugdenkt. En dat is gewoon, dat ik denk van die zou ik wel als oma willen hebben. Zo heel scherp, zo heel niet vergevend, heel stoer. Iemand die echt zo'n waanzinnig leven heeft gehad en eigenlijk de rest van de wereld verwijt dat zij dat niet hebben gedaan. En volgens mij is het heel fijn om zo iemand te hebben die, als je met haar gaat praten in het ziekenhuisbed, je lekker aanspoort om allerlei dingen te gaan ondernemen.
Wat me ook wel fijn lijkt om als BFF te hebben, de GVR.
Oh, GVR, ja.
Ja, toch?
Ik vond dat echt doodeng. Ik vond hem wel sympathiek of zo, omdat hij dan vieze komkommers at en weet ik veel wat.
Snorskommers.
Ja, maar ik kon toch niet helemaal erin meekomen dat het leuk zou zijn om van je bed gelicht te worden door een reus.
Maar dat doet de GVR niet. Die blaast dromen in je slaap.
Ja.
Maar hij houdt haar toch wel op en neemt haar mee naar Reuzenland, waar de stenen blauw zijn en zo.
Ja, ook wel weer. Dat moeten we een podcast over maken.
Moeten we een podcast maken. Wat veel te zeggen over Roald Dahl.
Maar meer nog over Gustave Flaubert.
Flaubert.
Jongens, naar wat voor roman hebben wij gekeken? Een roman waarin waarover je heel veel dingen kan zeggen. Flaubert heeft het hier over realiteit versus fictie. En die volgens het nawoord van Hans van Pinksteren in Nederlandse vertaling gelijkwaardige entiteiten zijn. Nou ja, daar kan je over van mening verschillen. Maar wat hij wel heel duidelijk, en Flaubert dan hier duidelijk aantoont, is hoe fictie de werkelijkheid kan verpesten. En ook het omgekeerde eigenlijk.
Ja, want vind je het echt een aanklacht tegen... Kijk, Julian Barnes die noemt het de moordenaar van de romantiek, dit boek. Omdat het een soort van het einde betekent van het geloof in de volmaakte liefdesverhouding en ik voor wat.
Nou, maar ook romantiek als filosofische stroming. Dus ik bedoel, aan het begin van de eerste helft van de 19e eeuw had je natuurlijk echt de romantiek. En dat ging dan niet over liefde, maar over gewoon de tragische held.
Ja. De natuurbeleving.
Ja, de natuurbeleving en het idee dat alles uiteindelijk in de ondergang moest eindigen en dat het nobel was. En hij laat gewoon zien... Of,
het is
of
banaal, niet nobel.
Hij laat zien dat het iets banaals heeft en dat het ook wensdroom is.
Ja.
En dat het enorme stupiditeit faciliteert.
Ja.
Want al die personages zijn zo stupide als de pest.
Maar is het dan niet toch een moralistisch? Want we zeiden van oké, hij stapt af van dat moralistische, maar ik vind dat hij heel belerend is.
Enorm moraliserend. Hij wilde niet moraliseren, want dat is ook weer typisch wat heel veel romantische literatoren deden. Hè? Via het slechte voorbeeld of de tragische held. Want dit, don't try this at home, kinderen. Maar Flaubert doet door zich er zo van te keren juist precies hetzelfde.
Ja, want over andere dingen doet hij dan weer geen uitspraak. Zeg maar, er zit een terugkerend conflict in dit boek tussen de religie en de wetenschap. En daarin is zowel de religie als de wetenschap eigenlijk zich belachelijk aan het maken. Dus daar doet hij dan geen echte uitspraak over of zo. Dat vond ik dan wel heel... modern.
Ik denk dat de grootste eigenschap, menselijke eigenschap, waar hij een oordeel over velt, is het kwantiteitsstreven van de mens. Iedereen wil alleen maar meer. Of meer status, of meer seks, of meer goederen. En er zijn ook critici geweest die dit als het grote eerste anticapitalistische werk hebben geroemd. En daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Het gaat echt kwantiteit boven kwaliteit. Op een gegeven moment vinden personages of vinden de omstanders van Emma ook dat zij geen romans meer mag lezen. Omdat die hoeveelheden waarin ze slechte lectuur opslokt, alleen maar een slechte invloed op hun geest, op haar geest hebben.
Wat vind jij? Wat voor roman vind jij dat we hebben gelezen?
Een aantal dingen kan je daarover denken. Allereerst vind ik het toch altijd geweldig. Kijk, het boek is gepubliceerd in 1857. Dat is meer dan anderhalve eeuw geleden. En als je het leest, denk je, ja, het had ook vorige week geschreven kunnen worden. Het is zo modern.
Ja.
En de observatie. Ik bedoel, het gekke is dat als je dit soort boeken leest, dat het leven van vroeger toch ook weer heel veel dichterbij brengt. En dat je ook denkt, goh, mensen veranderen ook weer niet zo ontzettend veel.
Nee, precies, want je kan hier ook alle verbitterde huisvrouwen in zien die hun baan hebben opgezegd.
Totaal. Ik bedoel, dat is het grappige. Flaubert heeft natuurlijk al die randpersonages in dat dorp en de hoofdpersonen zelf ook, hebben natuurlijk gewoon van die karakteristieke eigenschappen die niet veranderen, die je gewoon terug blijft zien in het moment. Dus gewoon het valt toch echt op hoe ontzettend modern het boek is. Ik bedoel, als je er moralistisch over wil doen, kun je zeggen dat het, ik weet niet of je dat Flaubert per se kwalijk moet nemen, maar dat toch altijd wel iets opmerkelijks heeft dat hem, Madame Bovary of Anna Karenina of Effie Brice, die hebt van die grote 19e en 20e eeuwse overspelromans geschreven door mannen.
Eline Vera,
waarin uiteindelijk de overspelige vrouw altijd wordt gestraft. Ze gaan altijd dood of eventueel hun kind gaat dood. Weet je wel, ik moest denken aan The World According to the Garp, weet je wel, waarin een huisvrouw haar vriend haar portie flatie attracteert en dan dat ze per ongeluk over de kind heen rijdt. Weet je, het is wel altijd opmerkelijk dat er altijd zo'n straf samenvalt met...
Terwijl de minnaars, die hoeven helemaal geen...
Nee, de minnaars
die gaan gewoon
vrolijk verder. Hoe loopt het met Vronsky af? Het is ook een leuk idee om een roman over Vronsky te schrijven.
Ja, ik zou zeggen...
Ja, nee, dit is mijn kans.
Ga het doen. Een gat in de
markt. Maar voor mij is het toch, ook als we er zo over praten... Het is natuurlijk zo'n klassiek boek. En je hebt heel veel met klassieke boeken, of klassiekers moet ik zeggen... Dat die een beetje monumentaal worden en een beetje heilig. En dat is dit niet. Je moet er gewoon heel veel om lachen.
Ja, het verraste mij echt enorm, want ik zag er nogal tegenop. Dat was de eerste keer dat ik het had gelezen. Ik had een soort hele diepe ernst inderdaad verwacht.
Oh.
Ik moest echt de hele tijd ontzettend lachen. Dus dat... Weet je waarom ik dat had verwacht dat het zo ernstig was?
Nou, omdat het zo'n klassieker
is. Omdat het zo oud is, ja. En omdat we het zo serieus nemen.
Soms het afremmende factor van klassiekers. Dat ze zo heilig aanvoelen. Dat je bijna denkt, ik mag er niks meer van vinden. Want ik moet het gewoon goed vinden.
Nee, en des te menselijker kwam dit op mij over. Alleen al hoe de mensen bewegen, hoe ze elkaar aanraken. De spulletjes waar ze mee klooien op tafel. Terwijl ze een moeilijk gesprek hebben met elkaar.
Laatste fun fact, hè, wat ik zo leuk hieraan vind. Hij is ontzettend gedetailleerd over die lange dagen die op het platteland worden doorgebracht. En totaal niet gedetailleerd over de seksscènes en de escapades.
Nee.
Net zoals dat soort dingen in je, als je eenmaal je aan de liefde begeeft, dan is het alles in het hier en nu. En pas wanneer je dan weer moet gaan wachten op liefde, lijkt alles langdradig en lang te worden. Ik vind het ook een hele slimme nabootsing van het tergend wachten op het vervullen van je verlangen. Heel slim gedaan.
Ja. Zullen we er dan maar meteen een cijfer aan plakken?
Ja.
Bijna gek om hier een cijfer aan te
geven. Ja, het is heel gek om hier een cijfer op te plakken.
Nou ja, ik geef een 9,5.
Jij, Joost?
Ja, ik geef ook wel een 9,5.
Nou, dan doe ik mee, anders is het weer zo moeilijk rekenen.
Oké, top. Een 9 en nog wat voor Madame Bovary. En dit was onze eerste kerstaflevering.
Dat betekent dat we jullie morgen alweer terugzien. En ik hoop dat jullie tussen alle festiviteiten door tijd hebben om morgen naar onze aflevering te
Ja, maar kom op. Iedereen is nu net 24 uur aan het vreten geweest. Het is gewoon heel goed voor je digestief als je gewoon een wandelingetje gaat maken. Als je gewoon even het huis uit gaat, even weg bij die fondue zet. En gewoon eventjes een podcast luistert terwijl je de benen strekt.
En als je op tweede kerstdag dan je klaarmaakt voor het gourmetten, kun je luisteren naar de eerste aflevering van onze tweedelige aflevering over Nabokov.
Het was toch Nabokov?
Nee.
De Nabokast. Vladimir Nabokast.
Ja, luister inderdaad morgen naar de eerste deel van de Nabokast. Geniet van de eerste kerstdag. En
tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Yes. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding.